Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort waar gij in de wereld woont. Psalm 49, het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen uit het boek Genesis, hoofdstuk 4, de eerste 16 versen. Ik herhaal Genesis 4, de eerste 16 versen. Maar eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Dan sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ost, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij lezen voor u Genesis 4, vers 1 tot en met 16. En Adam bekende Eva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger en baarde Kain, en zeide, ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voer voort te baren zijn broeder Abel, en Abel werd een schaapherder, en Kain werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kain van de vrucht des lands de Heere offer bracht. En Abel, die bracht ook van de eerstgeborenen zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan. Maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zeide tot Kain, waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u. En gij zult over hem heersen. En Kain sprak met zijn broeder Abel. En het geschiedde, als ze in het veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Abel opstond en sloeg hem dood. En de Heere zeide tot Kain, waar is Abel, uw broeder? En hij zeide, ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? En hij zeide, wat hebt gij gedaan? Daar is een stem des bloeds van uw broeder die tot mij roept van de aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem, die de mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, Hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervende en dolende zijn op aarde. En Kain zeide tot de Heere, mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. En het zal geschieden dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan. Doch de Heere zeide tot hem, daarom, al wie Kain doodslaat, zal zevenvoudig gebroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kain, opdat hij niet versloeg al wie hem vond. En Kain ging uit van het aangezicht des Heeren, en hij woonde in het land Nod, ten oosten van Eden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 78, vers 1, 2 en 3. En ondertussen wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is voor de hongersnood in de Hoorn van Afrika. De tweede voor de kerk en de derde voor de schuldbelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmorgen stil bij het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Genesis 4. En dan letten we vanmorgen op de eerste 7 versen. Ik lees u in het bijzonder vers 3, 4 en 5. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vrucht des lands de Heere offer bracht. En Abel, die bracht ook van de eerstgeborenen zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. Het gaat vanmorgen over de eerste kinderen, het eerste gezinsleven. En dan letten we in de eerste plaats op de geboorte, de versen 1 en 2. We letten in de tweede plaats op het leven en het offer van die eerste kinderen, de versen 3 en 5. En we letten in de derde plaats op een hele indringende oproep, een genadebewijs van de Heere aan Kaïn. Dat vinden we in vers 6 en vers 7, een waarschuwing ook. Het gaat over de eerste kinderen, het eerste huwelijk met de kinderzegen. En we letten dan in de eerste plaats op de geboorte. We letten in de tweede plaats op het offer en we letten in de derde plaats op een waarschuwing of een oproep. Gemeente, de geschiedenis waarvoor wij vanmorgen uw aandacht vragen begint in vers 1 met de woorden: en Adam bekende zijn huisvrouw en zij werd zwanger en baarde Kaïn. Deze geschiedenis is, denk ik, over het algemeen erg bekend. We hebben het verhaal van Kaïn en Abel allen al gehoord in onze kindse dagen. En we weten ook wel wat er gebeurd is. Kaïn en Abel. Die namen komen we ook later tegen in de Bijbel. In Johannes 3 vers 12... daar schrijft Johannes niet gelijk Kaïn, die uit den boze was en zijn broeder doodsloeg. We lezen later ook over Abel in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn. Twee namen, twee kinderen die bekend zijn in de Bijbel, die ook bekend zijn onder ons. Het is ook een hele herkenbare geschiedenis, ook zo aan het begin. Twee mensen, een man, een vrouw, die kinderen krijgen, een gezin stichten. Gezin wat de vreugde kent van het ouderschap, het opgroeien van kinderen, maar ook een gezin waardoor de zonde en door de doorwerking van de zonde de verwoestende gevolgen van de zonde gewaar wordt. Een van de kinderen vermoordt zijn eigen broer. Dat is natuurlijk heel ingrijpend. En dat is heel ontzettend. Maar in het begin van dit hoofdstuk zien we toch iets heel herkenbaars. Iets wat eeuwen geleden plaatsvond. Een stukje geschiedenis. Wat ons ook vandaag nog op allerlei manieren buitengewoon herkenbaar voorkomt. Een bekende geschiedenis. Een herkenbare geschiedenis. Ook een hele ingrijpende geschiedenis. Want het is niet gering natuurlijk. Als een broer zijn andere broer vermoordt. En hier gebeurt dat met daden. We lezen dat verderop in dit hoofdstuk. In het achtste vers, het slotgedeelte. en sloeg hem dood. Kaïn deed dat met zijn daden. Sommige mensen vermoorden elkaar met woorden. En weer andere mensen vermoorden elkaar in gedachten. We weten toch immers dat we allemaal zondigen met onze gedachten. Met onze woorden. En met onze daden. Het wordt ons hier in hoofdstuk 4 ook beschreven. En dat maakt dit hoofdstuk ook zo diep ingrijpend. Het is ook een beeld voor ons allemaal. Dit hoofdstuk hoort ook bij hoofdstuk 3 van het boek Genesis. In hoofdstuk 3, het zesde vers, daar hebben we kunnen lezen dat Adam heeft gegeten. En dat de mens van God is afgevallen. En vandaar deze ellende ook in dit huwelijksleven van Adam en Eva. En tenslotte vinden we ook in dit hoofdstuk, ik noem zomaar een paar dingen, iets van Gods langmoedigheid. Bij Kaïn bijvoorbeeld. Maar ook van Gods genade en van zijn gunst. Dat hij verloren mensen opzoekt. En dat hij zijn kinderen thuis houdt. Want vergeet niet, gemeente. Op het moment dat Abel de laatste adem uitblies, kwam hij voor eeuwig thuis. Dat mogen we ook niet vergeten. Dat toen Abels wens in vervulling ging, toen zijn bloed de aarde rood kleurde, kwam hij voor eeuwig thuis. We vergeten dat wel eens wat in onze westerse wereld met zoveel welvaart. Maar Gods kinderen zijn op reis, een stad die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en bouwmeester God is. We zijn niet geschapen om hier op aarde maar heel lang te leven en nog langer te leven en nog langer te leven. Als het goed is, dat kan alleen natuurlijk door Gods genade. Dan kennen we iets van de beden die de Heer Jezus aan zijn discipelen heeft geleerd. Uw koninkrijk komen. En onze Heidelberger zegt dan dat dat ziet ook onder andere op mensen eeuwige bestemming. Op dat nieuwe Jeruzalem. Waaruit de hemel nederdaalt. En waar de Bijbel ook mee eindigt. Ja, kom, Heer Jezus. Zomaar een paar dingen die uit het eerste hoofdstuk naar voren komen. Een heel bekend hoofdstuk. Een heel herkenbaar hoofdstuk. Een heel ingrijpend hoofdstuk. En ook een hoofdstuk wat ons iets vertelt over Gods genade en de eeuwige toekomst van Gods kerk en van Gods kinderen. Want door het geloof heeft Abel een meerdere offerande gebracht dan Kaïn. Laten we dit bekende hoofdstuk vanmorgen eens wat overdenken. En Adam bekende Eva zijn huisvrouw en zij werd zwanger en baarde Kaïn. Het gaat over de geboorte. Adam en Eva krijgen na de zondeval hun eerste kind. Kaïn wordt die jongen genoemd. En Kaïn betekent waarschijnlijk verwerven, verkregen. Bijbel hebben namen vaak een diepere betekenis. Eva zegt ook bij de geboorte van Kaïn: ik heb een man van de Heere verkregen. Andere deskundigen wijzen erop dat die naam Kaïn waarschijnlijk iets van smid betekent. Maar we houden het bij de naam Kaïn, een woordspeling is dat ook, waarin waarschijnlijk de gedachte is opgesloten, verkregen, geschonken. Na de geboorte van Kaïn volgt nog een tweede geboorte. En daarvan lezen we in het volgende vers, het tweede vers. En zij voer voort te baren zijn broeder Abel. En Abel betekent nietigheid, geringheid. Eerst ontving Eva Kaïn. En daarna ontving Eva Abel. En zo wordt in de geschiedenis van de mensheid het eerste gezin gesticht en gebouwd. Gemeente, wat een blijdschap. Je ziet dat zomaar in het eerste vers. Als Kaïn geboren wordt en Eva haar eerstgeborene in haar handen houdt, dan roept ze het jubelend uit: ik heb een man van de Heere verkregen. In Genesis 3 is de diepe nacht van de zonde op de aarde neergedaald. De verwoestende kracht van de zonde is gaan werken in Gods goede schepping. En desondanks is die verwoestende kracht nog niet in volle omvang openbaar geworden. En vandaar dat Adam en Eva kinderen ontvangen. Dat was ook al de bedoeling voor de zondeval, in het paradijs. Maar ook na de zondeval heeft God die gave aan de mensen gelaten. De voortplanting behoort bij Gods goede schepping. Het was ook Gods bedoeling om door middel van Adam en Eva een mensheid op te bouwen. Een mensheid die eenmaal voltooid, voleindigd zou worden. En die daarna eeuwig God zou groot maken. Daar is de zondeval tussen gekomen. En nu is de schepping aan de ene kant van God. En vinden we in de schepping ook vele dingen die herinneren aan de schepper. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel. Verkondigd zijn er ander werk. Maar er zijn ook vele dingen die herinneren en die ons bepalen bij de zonde. Niettemin was er blijdschap. Het hart van Adam en Eva, dat de Heere ondanks de zonde en ondanks Genesis 3 en de kinderzegen wilde schenken, gaat heen en vermenigvuldigt u. Dat gold toen en dat geldt ook vandaag. Ik weet wel, er leven op deze wereld 7 miljard mensen. Het getal van de mensheid groeit. En sommige geleerden verbinden daaraan allerhande conclusies. Zoals bijvoorbeeld in China, waar een gezin maar één kind mag hebben. En als daarna een vrouw zwanger wordt, wordt ze geaborteerd. Dergelijke dingen stroken absoluut niet met de Bijbel. De Bijbel leert ons dat de kinderzegen een gave Gods is. Wat een verdriet als die gave in ons huwelijk wordt gemist. En wat een voorrecht als de Heere ons een gezin en ook een groter gezin wil geven. En Adam bekende Eva zijn huisvrouw. En ze werd zwanger en baarde Kaïn. Elke keer opnieuw moet het ons een diepe vreugde zijn als we zien dat de Heere kinderen wil schenken. We vinden dat ook in de Bijbel. Het diepe verlangen naar een nageslacht. We vinden dat bij Abraham, Isaac en Jacob. We vinden dat onder het volksleven van Israël. We vinden het ook terug in het Nieuwe Testament. Ook vandaag nog is de kinderzegen geen last, gemeente. Zeker, ik weet het, kinderen worden gevoed en opgevoed. En voor de opvoeding moet ook tijd zijn. Maar laten we nooit geringschattend denken over de kinderzegen. Zodat ons gezin met 4 of 2 kinderen voltooid is. En dat we verder, gelet op al de taken die we hebben, onze kinderen niet meer goed zouden kunnen opvoeden. Of dat het zou afwijken van wat we om ons heen waarnemen. Integendeel, de kinderzegen is een opdracht vanuit de Bijbel. En God wil door middel van die kinderzegen zijn koninkrijk bouwen. Eva was verblijd toen dat eerste kindje geboren was. Wat een blijdschap alles goed mag gaan. Wat een droefheid ook als er zorgen zijn onderin en in onze kinderen. En wat een ingrijpend verdriet als het anders gaat dan wij hadden gedacht. bijvoorbeeld door ziekte of door andere zaken. Maar kan dat ons schudden? Dan komen dan alle dingen even in een ander licht te staan. En Adam bekende Eva, zijn huisvrouw. En zij werd zwanger 9 maanden lang. Het kindje groeit, het kindje wordt geboren. En ze baarde Kain. Wat een ernst ook. Wat een ernst al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Na de schepping en de zondeval wordt hier een kind geboren. Dit kind, Kain, en later Abel, en weer later Seth, en de meisjes worden niet genoemd, want die zijn in de man begrepen. Adam en Eva hadden ook dochters natuurlijk. Deze kinderen worden geboren in een gevallen wereld. Niet in de wereld voor de zondeval. God zag al wat hij gemaakt had. Hij ziet, het was zeer goed. Nee, deze kinderen. Kain, Abel, Seth en ook een kleinkind, Enos. Waarvan we lezen het slot van dit hoofdstuk wordt geboren. In een zondige wereld. In een wereld waarin de dood gist in het leven van mensen. Mensen die geschapen zijn. Mensen die geboren worden. Mensen die ook leven onder de vloek op de zonde ten dagen. Als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Mensen die door de zonde met de rug naar God toe leven. Mensen die geboren worden in een schepping, zegt de apostel Paulus, die zucht onder de gevolgen van de zonde. Het ganse schepsel, Romeinen 8. Is in barensnood tot nu toe. Dat is de nood van de zonde. Die in de wereld is gekomen. En waardoor er smart. Waardoor er pijn. Waardoor er verdriet is gekomen. En wat hebben Adam en Eva. Dat ook heel nadrukkelijk ervaren. Ook in hun huwelijksleven. Overmits de gehuwden. Gewoonlijk. Velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Zo begint ons oude huwelijksformulier. En zo leert ook de ervaring dat wij leven buiten een paradijs. Dat deze twee kinderen, Kain en Abel, worden geboren buiten het paradijs. Komt dat ook vandaag tot uitdrukking? Dat wij met onze kinderen staan buiten het paradijs. Dat we los zijn geraakt van God. Dat kan in het prille huwelijksleven. Een pasgeboren kind. Een opgroeiend gezin. De foto's van vroeger. Wat een herinneringen. Wat een blijdschap soms. Wat een verlangen. En 10 jaar later, wat kan het anders zijn? Hoe is dat toch gekomen? Kinderen die niet meer naar de kerk willen. Kinderen die afscheid hebben genomen van God en van zijn dienst. Kinderen die hun eigen weg zijn gegaan. Kinderen die gestorven zijn. Adam en Eva hadden natuurlijk geen fototoestellen in hun tijd. Maar veronderstel dat ze nog eens even terugdenken aan het einde van hun leven. Hun eerste kind nooit meer teruggezien. Hun tweede kind vermoord. Een dochter die kwijt en die met Kain mee is gegaan. Wat een ernst en wat een droefheid. Vinden we toch ook al gelijk in de eerste hoofdstukken van de Bijbel. En dat alles eigen schuld. Wat een blijdschap, wat een ernst. En nou nog iets. Eva zegt in het eerste vers. Ik heb een man van de Heere verkregen. Zo is dat in onze Bijbels vertaald. En reeds die zin zoals die hier vertaald is, roept al wat vragen op. Ik heb een man van de Heere verkregen. Daar zit natuurlijk deels de gedachte achter bij Eva, en dat is een goede gedachte, dat de beloofde Messias gekomen is. God had in Genesis 3 vers 15 een zaad beloofd. En nu ontvangt Eva een kind, een mannelijk kind. En ze denkt, dat is een beloofde zaad. Ik heb van de Heere een man verkregen. Maar als we dan nog eens wat beter gaan kijken naar de oorspronkelijke taal, het Hebreeuws. Dan kun je dat woordje verkregen ook vertalen met geschapen. Zo gebeurt het ook wel in de Bijbel. En dan zegt Eva eigenlijk, ik heb de Heere een man geschapen. Zo kun je het ook vertalen. Zo wordt het ook in een van de Bijbelvertalingen, de Willibrod-vertaling, vertaald. Ik heb de Heere een man geschapen. Deels in Eva dat verlangen naar die komende verlosser. En aan de andere kant, wat een onkunde. Had God niet gezegd, ik zal vijandschap zetten. Had God niet soeverein en eenzijdig zijn moederbelofte geschonken. Eva had dat gehoord. En nu lijkt het alsof zij zelf daarin en daarmee God wil helpen met de vervulling van die eenzijdige belofte. En op zich is dat misschien niet negatief te duiden. Het wijst er wel op dat Eva totaal nog niet heeft verstaan hoe diep en hoe aangrijpend de zondeval is geweest, van God afgevallen. Alsof een gevallen mensenkind God nog een handje moet helpen met de vervulling van zijn beloften. Ik heb de Heere een man geschapen. Ook Eva moest nog heel veel leren op die leerschool van genade. Eenmaal in de volheid des tijds zou de zaligmaker komen. En dat is niet een werk van mensen en van God samen. Nee, dat is enkel Gods werk. Want de Heilige Geest zal over u komen. Zo zegt de engel Gabriël tegen Maria. En dat Heilige wat uit u geboren zal worden, dat zal Gods Zoon genaamd worden. Dat lezen we hier niet. En daarom heeft Eva onderwijs nodig. Onderwijs op de leerschool der genade. Enkel gunst die eeuwig God bewoog. God heeft u en mij niet nodig, hoor. God gaat in de vervulling van zijn beloften zijn vrije, soevereine weg. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En Adam bekende Eva. En zij werd zwanger. En baarde Kaïn. Wat een teleurstelling ook. In deze Kaïn. Een man van de Heere verkregen. Na Kaïn wordt nog een ander kind geboren. Abel, zijn broeder. Zijn naam is alweer typerend. Nietigheid. Och, Adam en Eva waren zo blij met Kaïn. Dat ze Abel met nietigheid. Ja, dat was ook ja, de tweede. Ja, dat nietigheid. Geringheid. Kon lang niet halen tot de hoogte en het niveau van zijn broer. Dat was hun oogappel. En vandaar die naam Abel. De geschiedenis heeft wel iets anders geleerd. Kaïn en Abel. Waar twee namen, twee beginselen. Aan de ene kant het beginsel van de opstandige, verloren en haatdragende mens. Aan de andere kant het beginsel van genade. Abel met een schaapherder. Zo hebben deze ouders twee kinderen. Deze twee kinderen groeien op. En Kaïn, zo lezen we in de Bijbel, wordt een landbouwer en Abel een schaapherder. Kaïn was een jongen die ging in de voetsporen van zijn vader. Want Adam was ook een landbouwer. Hij zou zelfs met zweet en aanschijns zijn brood moeten verdienen. En in zijn opgroeien bewijst Kaïn zich meer en meer toch wel een soort lievelingszoon van Adam en Eva. Hij ging in de voetsporen van zijn vader. Uit de liefde van zijn moeder. Zo worden deze kinderen ouder. 15 jaar, 20 jaar, 22 jaar. En Abel werd een schaapherder. Een ander beroep dan zijn vader. Abel gaat om met schapen, met beesten. En ook in die tijd, ook voor de zondvloed, werden er dieren gehouden. Voor de wol bijvoorbeeld. En voor allerlei andere dingen. We lezen niet dat de mensen voor de zondeval al vlees aten, maar misschien. Maar in heel de Bijbel is het eten van vlees toch iets heel unieks. Dat zeker in de oudheid, vlees werd wel gegeten, maar dan toch met zeer geringe mate. Veel minder tenminste dan wij dat deden. Abel, een schaapherder, en Kaïn, een landbouwer. Het gezin, het eerste gezin. Dat we hier ontmoeten. Hoeveel de gedachten. Roept dat al niet bij ons op. En wat zijn hier in deze enkele woorden van de Bijbel. Ook niet verschillende belangrijke dingen te leren. Gods langmoedigheid. Dat delen we allemaal nog in hoor. Jong en oud. De langmoedigheid des Heeren. Waardoor hij deze aarde draagt en bewaart tot op dit ogenblik toe. Het prille huwelijksgeluk, wat zich ondanks de zonde toch hier in deze eerste hoofdstukken en deze eerste verzen van de Bijbel openbaart. Maar in de tweede plaats ook de enorme verwoestende macht van de zonde. En van de opstand tegen God. Daar gaan we in onze tweede gedachte bij stilstaan. Als deze twee jongens een offer brengen. En we eens wat dieper gaan zien. Van wat er nu leeft in hun hart. En wat er naar boven komt. Wat er naar buiten komt. U kent mijn hart niet. Ik ken uw hart niet. Maar ons hart, dat komt in onze daden openbaar. En dan blijkt er een levensgroot verschil tussen Kaïn en Abel. Onze tweede gedachte. Nog eerst gaan we samen zingen en dat doen we. Op Psalm 115 en daarvan het 8e vers dal. Goede God, die door zijn grote kracht de hemel schiep, deze aarde heeft voortgebracht en wat er verder volgt. gaan naar onze tweede gedachte en dat is het offer van deze twee jongens, Kain en Abel. En opnieuw gemeente zijn er in vers 3 tot en met vers 5 een aantal dingen die we zo op het eerste gezicht er misschien niet in lezen, maar die toch wel heel belangrijk zijn. En het geschiedde ten einde van enige dagen. Enige dagen, dat enige is toegevoegd. We kunnen ervan uitgaan dat deze jongens, Kain en Abel, inmiddels volwassen zijn geworden. Laten we zeggen een jaar of 20, 25. De volwassenheid lag in het oosten op wat hogere leeftijd, misschien een jaar of 30. En dan gaan deze jongens zelf offeren. Gemeente, die kinderen zijn geboren. En na hun geboorte hebben Adam en Eva die twee jongens opgevoed. Dat is ook belangrijk. Opvoeding. Kinderen die worden niet vanzelf groot. Helaas, sommigen denken dat. Er was ooit eens een denker in de verlichtingstijd. Hij heette Rousseau en die had het over de natuur en dat dat allemaal in de natuur heerlijk en volmaakt en voortreffelijk was. En dat al die dwaasheid op de wereld eigenlijk kwam omdat de mensen zich te veel met elkaar bemoeiden. Nou, dat is natuurlijk een dwaze theorie. Mensen hebben opvoeding nodig. En zo heeft Adam Kain opgevoed in de tijdelijke dingen. Hij zei, Kain, zo moet je het land bewerken. Heb ik ook gedaan. En Kain ging dat beroep doen van zijn vader. Daarnaast werd Abel opgevoed en Abel in dieren houden. Zijn ouders hebben hem daarbij geholpen. Ze hebben die jongens opgevoed voor de tijd. Er staat nergens in dit hoofdstuk dat Adam en Eva zeiden, ja, het is nou zo somber en zo donker. Dus we gaan maar wat lezen en wat vertellen. En ja, we kunnen ons niet te veel bemoeien met die verloren schepping en met die zuchtende schepping. En laten we er maar niet te veel ons van aantrekken. Want laten we maar wachten tot de verlosser komt. Nee, die jongens zijn opgevoed. Kain werd een landbouwer en Abel een schaapherder. En als die jongens dan groot zijn, dan blijkt er nog iets. Want Adam en Eva hebben die kinderen niet alleen opgevoed voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Want Kain en Abel gaan, vers 3 tot en met 5, zelf een offer brengen. Ze hebben dat eerst gedaan samen met hun ouders. De Heere had aan Adam en Eva dat offer geleerd. Het offer is in de Bijbel, in het Oude Testament, het hart van de eredienst. Het offer aan God. Ook vandaag trouwens nog het levende offer, dat we ons leven als een offer geven aan God. En Adam en Eva hebben die jongens ook met de Bijbel opgevoed. En de Bijbel was nog dun. De Bijbel bestond alleen uit de eerste drie hoofdstukken van Genesis. De boodschap van de schepping, de boodschap van de zondeval, de boodschap van de komende verlosser, van het offer. Dat offer had de Heer en Adam en Eva zelf geleerd. Want hij maakte rokken van vellen. En vellen komen van dieren. En God had dus voorgedaan aan Adam en Eva hoe er geofferd moest worden. En zo hebben Adam en Eva, die jongens, geleerd dat er een verlosser zou komen. En God een belofte had gegeven in deze zondige wereld. En dat ze die God, die Adam en Eva opgezocht had, zouden zoeken. Bij dagen en bij nacht. Vandaar dat offer. Zo hebben ook vandaag ouders en kinderen niet alleen een tijdelijk, maar ook een opvoeding nodig in de geestelijke dingen. Dat we onze kinderen leren wat God zegt in de Bijbel. En die Bijbel is inmiddels veel dikker geworden. Niet alleen maar de eerste drie hoofdstukken. Nee, 66 boeken. Daarin heeft God zijn hele heilswil geopenbaard. En dat het nodig is dat onze kinderen, dat in onze gezinnen, die boodschap van de Bijbel zal klinken. Dat daar ruimte is om in alle vrijmoedigheid de woorden Gods te laten klinken. De tweede plaats wijst dat offer ook op gebed, want offeren en bidden, dat hoort samen. Dat we die God van de Bijbel ook aanlopen en zoeken. Dat hebben Adam en Eva die twee jongens geleerd. Want ze gaan zelfstandig offeren na enige dagen. Hebben wij vanmorgen onze knieën reeds gebogen? Buigen wij ook onze knieën vanavond? Hebben de Heer nodig dag in dag uit? Of werpen we onze opvoeding ver van ons weg? Nee, we zijn nog niet toe aan de doodslag. Maar Adam en Eva hebben Gods opdracht in hun leven wel gestalte gegeven. En ze hebben die kinderen onderwezen in de dingen van het koninkrijk Gods. En dan komt er iets openbaar. Vers 3 tot en met 5. Wat ontzettend is. Want bij Abel heeft het zijn hart geraakt. Door goddelijke genade. En bij Kaïn blijft het aan de buitenkant. Kaïn was geen wilde, negatieve jongen. Kaïn was niet iemand die er nou zomaar op los sloeg. Nee, Kaïn brengt hier ook een offer. Alleen, wat is eigenlijk een offer? En nu komen wij iets heel belangrijks. Iets wat we vooral niet moeten vergeten. Want er staat in vers 3 tot en met 5 dat de Heere dat offer van Abel aanzag. En dat offer van Kaïn niet aanzag. En dan rijst natuurlijk de vraag, hoe komt dat nou? En sommigen zeggen, ja, dat komt omdat Kaïn bracht van de dingen van het land. En Abel, die bracht een dier. Gemeente, dat is geen goede verklaring. Want ook later in de eredienst van Israël zijn er spijsoffers. En ook in de Oud-Testamentische eredienst was het geoorloofd om bijvoorbeeld een spijsoffer te brengen. Graan enzovoorts. Dus zit niet in dat offer. Dat leert ons ook niet de Bijbel. Eeuwen later schrijft de Hebreeënbrief in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande geofferd dan Kaïn. Door het welk hij getuigenis heeft bekomen dat hij rechtvaardig was. Alzo hij God over zijn gave getuigenis was. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Wat is hier nu in de hand? Laten we die twee jongens eens even volgen. Weet u, wat is nou de heidense, natuurlijke gedachte rond een offer? Weet u wat dat is? Dat is dat wij mensen iets moeten geven aan God. Niet alles natuurlijk, maar toch wel iets. Dat God iets nodig heeft van ons. Een dier, een goede bedoeling. Vandaar in heel dat Oude Testament die offers. En vandaar ook al die offers. Daar zit de gedachte achter. God heeft onze dingen nodig. En dan moeten we God dat gewillig of onwillig geven. Wij moeten iets brengen naar God. Nou, dat doet Kaïn. Hij heeft een grote oogst en dan denkt hij, ja, nou ja, 10% misschien of zo. En dan ga ik dat brengen bij God. Kaïn begint bij zichzelf. En hij komt met al zijn goed aan en zegt, Heere, alsjeblieft, dat is voor u. En dat is nou de heidense manier van het offeren. De heidenen brengen offers. Om God daarmee te behagen. Om God iets te geven. heel die heidenen. En zo brak Kain. Kain had de diepte van het offer niet begrepen. En wat is nu de manier van de Bijbel? De wijze van Abel. God hoeft onze offers niet. En als Israël eeuwen later met offerbeesten bij de Heere komt, dan zegt de Heere: die slachtoffers, die hoef ik niet. Want al die dieren zijn al lang van mij. Ik ben niet verlegen om uw gaven. De offers van de Heere zijn een verbroken geest en een verslagen hart. Wat is het offer dan wel in het Oude Testament? Dus denk erom, het offer is niet dat wij mensen iets moeten geven aan God. Want dan hebben we het nog niet begrepen. Dan hebben we de kracht van Gods geest nog niet verstaan. Ook in ons bidden niet. Ook in ons Bijbellezen niet. Maar wat is dan wel het offer? Het offer is dat God aan mensen iets geeft. Hij geeft aan mensen overvloedig. Hij geeft tijdelijke weldaad. Hij geeft eeuwige dingen. Hij geeft de Bijbel. Hij geeft het woord. En wat is dan het offer? Dat we met een verslagen hart en met een verlangend gemoed bij de Heere komen en gaan bedelen om zijn gunst. Dat we dat uitbeelden in een offer. Dat we zeggen: Heer, het is allemaal van u. U wandelt ons na. U bent nog goed voor ons. U heeft uw woord gegeven. Maar wilt u dan ook dat woord in ons leven vervullen? Het offer is niet, althans het gode welbehagelijk offer, dat wij iets geven aan God. Integendeel, het ware offer is dat wij de Heere gaan erkennen door middel van een bepaalde handeling, bijvoorbeeld het brengen van een offer. Dat Hij voor ons zorgt, dat Hij over ons waakt. En nou nog dieper, en dan komen we bij de kerk. Dat we gaan bedelen of de Heere, wat Hij nou in de schriften belooft, wat Hij gestalt heeft gegeven in zijn woord, en wat ten volle is geopenbaard in de komst van zijn Zoon, ook in uw leven en in mijn leven wil verheerlijken. Dat is het offer. Dat we zeggen: Heere, wil u nou wat u schenkt ook in mijn leven verheerlijken. Ja, zegt u, hoe kom ik nou aan die wijsheid? Ik zal u even voorlezen wat de kanttekenaar zegt. Als we lezen dat de Heere het offer van Abel aanziet en het offer van Kain niet. Kanttekening 10. Waarom ziet God dat offer van Abel aan? Dat is, Abels persoon en offerande was Gode aangenaam vanwege zijn offer, vanwege zijn geloof, ziende op de offerande van de beloofde Messias. Zie Hebreeën 11 vers 4. Dus hoe kwam Kain? Nou, Kain zegt: Heere, alsjeblieft, u hebt u ook wat. Zo kwam Kain. Dat heb ik van mijn vader en moeder geleerd. Dat is nou goed en dat is nuttig. Alsjeblieft, u hebt u ook wat. En dat offer zag God niet aan. God heeft geen dwangarbeiders in dienst. God leeft niet van wat wij hem toebrengen. En hoe kwam Abel? Abel komt niet in de eerste plaats met een groot mooi schaap aan. Dat was het wellicht ook. Maar Abel komt aan. Met lege handen. Hebreeën is hij door het geloof en zei: Heer, u hebt een belofte gedaan. De moederbelofte. Wil u die belofte vervullen? En wilt u die komende verlosser zenden? En wilt u de genade verheerlijken in mijn hart? Kain kwam als iemand die van zijn grote bezit God nog iets gaf. We denken aan de fariseeën in de gelijkenis. En Abel kwam achter in de tempel, slaande op zijn borst, door het geloof ziende op die komende Messias. En in zijn offer, dat samen ging met een gebed, heeft hij gesmeekt om die verlosser in zijn leven. Voelt het grote verschil? En snapt u nou ook de les? Hoe zijn wij bij God gekomen vanmorgen? Op welke wijze hebben we God nodig in ons leven? Op welke manier krijgt nou die boodschap van de Bijbel gestalte in onze ziel? Is het zo in ons leven, net als Kain, dat we God, nou, daar horen we van, daar weten we van, we hebben hem eigenlijk niet eens nodig. En natuurlijk, we bidden wel, we lezen wel eens wat, maar eigenlijk nodig hebben we hem niet. Wat is die Kain bekend? Wat zien we hier? De mens van nature. Die genoeg heeft aan zichzelf, die genoeg heeft aan de wereld. Wat zijn we dan nameloos arm. En aan de andere kant Abel. Door goddelijke genade verschijnt hij daar als een behoeftige aan de troon der genade. En dat hele offer, dat is een smeekbede. Heere, die verlosser, wanneer zal hij komen? Die alleen heb ik nodig. Door het geloof heeft hij meerdere offeranden gebracht dan Kain. Door het geloof klinkt in dat offer van Kain door die gebroken geest en dat verslagen hart. En gemeente, die rook van dat offer van Kain, die ging niet zo'n beetje, dat ging ook gewoon omhoog. En die rook van het offer van Abel, dat ging ook gewoon omhoog. Toen Kain opstond, was het nog precies Kain. Hij ging weer gauw aan het werk, want er moet nog veel meer koren geoogst worden, er moet nog veel meer land bewerkt worden enzovoorts. En toen Abel opstond, toen daalde God zegen in zijn ziel. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. God zag Kain en zijn offer niet aan. En God zag Abel en zijn offer wel aan. Kain ontving niet Gods gunst. En Abel ontving Gods gunst. Weet u wat nu eigenlijk was? Kain die zei: Heer, alsjeblieft. En dan ging weer over tot de orde van de dag. Hier heb u ook uw portie. En weet u wat Abel zei: Heere, zou het voor mij nog kunnen? Zou die verlosser mogen komen? En toen hij daar zo worstelde, daalde de Heer zijn gunst af in zijn hart. Toen hij opstond, toen zei de Heer, dat waren Abel, jongen. Die verlosser komt. Ik ben uw heil alleen. Nou, dat kon je zien aan Abel. Misschien liepen de tranen wel over zijn wangen. Dat kon je merken aan Abel. Daar sprak hij over. Daar heeft hij zijn ouders van verteld dat de Heer hem daar iets van geleerd had. En daarom werd Kaïn nou zo boos. En Abel niet. En die twee jongens die gaan naar thuis. En dan zegt Kaïn, ja, we hebben vanavond ook vanmorgen ook geofferd. En toen? Ja, niks, daarna ben ik weer aan het werk gegaan. En Abel? Vader en moeder, we hebben vanmorgen geofferd. En de Heere kwam in mijn hart. Die verlossing komt er hoor. Dat heb God beloofd, het is waar. God is geen God dat hij liegen zou. Toen liet Abel zomaar iets zien van het geheim van zijn leven. Die man was gelukkig door Gods genade. En daar stond Kaïn nou buiten. Daar stond hij nou door eigen schuld volledig buiten. Want hij moest God nog zoveel brengen. En dan gingen we over tot de orde van de dag. Nou, dan komen we vanzelf bij onze derde gedachte. Want dan zie je aan de ene kant Abel. Die door de Heere begenadigd wordt. Die dat laat blijken in zijn wandel, in zijn handel, in zijn spreken, in zijn omgang, in zijn uitgaan. En we zien aan de andere kant Kaïn. Wat lezen we dan in de Bijbel? Nou, we hoeven het alleen maar voor te lezen. Toen ontstak Kaïn zeer. En zijn aangezicht verviel. Twee dingen, hè? Hij ontstak zeer. Onze kanttekenaar meldt daar iets bij. En aan Kaïn ontstak te weten door toornigheid. Alzo in het volgende vers. Zie, in een gelijke manier van spreken van het woordje toorn daarbij gevoegd in Genesis 39 vers 19. Je kon zien, hij werd al boos gemeten. Boos op God en boos op zijn ouders en boos op zijn broer. Dat was niet eerlijk, ze hadden toch allebei een offer gebracht. En Abel die voelt in zijn hart dat de Heere van hem af weet. En hij, Kaïn, de oudste nog wel, weet u wel. Die man die zo zijn best doet om de Heere te dienen en God wat te geven. God die kijkt niet eens naar hem. Hij wordt al boos, die Kaïn. En zijn aangezicht verviel. Je kon het aan zijn gezicht zien. Kanttekening 13, dat is aan het gelaat zijns aangezichts veranderde. Hij zegt dat het boosheid dag in dag uit oplicht. God is niet eerlijk. Hij die Kaïn, die man van de Heere verkregen. Hij heeft toch wel recht op Gods gunst. Hij heeft toch recht op Gods goedheid. Hij heeft toch recht op. En dat tegenover die Abel. Nietigheid. Elke dag weer opnieuw. Als Kaïn die Abel ziet, hè. Die zomaar in bescheidenheid zijn weg gaat. Die vertelt van dat komende offer. Van dat vrouwenzaad dat eenmaal komen zal. Kaïn. Die het zelf zo moet doen. En Abel. Die het ontvangt vanuit de hemel. Zowel voor de tijd als voor de eeuwigheid. Abel loopt er zomaar. Aan de ene kant verblijd. Het gaat over wat de Heere doet in zijn leven, in het leven van zijn ouders. En aan de andere kant bedroefd over zijn broer, die zich zo verhardt en zo verblindt. En die zo dwars is in die wegen des Heeren. Voelt u de tegenstelling? De tollenaar, de fariseer. Jacob en Esau. Voelt u de grote lijnen die openbaar komen in de Bijbel? Dat grote verschil. En Kaïn ontstak. En zijn aangezicht. Dat wil je hoort hem als het ware grommen. Niet eens met God. Niet eens met de wegen Gods. Wie zijt gij, o mens? Het gij tegen God antwoordt. Kaïn kon niet onder God komen. Daarom is het veel beter dan God. Dat hebt u, de natuurlijke mensen, daar tegenover. Abel, daar staat hij. Nietigheid. Gelukkige mannen. Gelukkige jongen. Hij gaat met de buit naar huis. Maar dat gaat verder, die rok van Kaïn. Want dan lezen we tenslotte in het 6e en het 7e vers iets heel aangrijpends. En de Heere zeide tot Kaïn: waarom zijt gij zo ontstoken? God kent het hart, hè? God weet wat er in het hart van Kaïn omgaat. En waarom is uw aangezicht zo vervallen? Dat zag Abel, dat zag Eva, dat zag Adam, dat zag de Heere. Waarom loopt u met zo'n sip gezicht? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? Bekeer je toch, Kaïn. Er is nog een weg terug. Hol niet verder op die verkeerde weg. Is het niet als geweld doet verhoging? En aan de andere kant, als je dat niet doet, Kaïn. De zonde ligt aan de deur, de verharding en de gevolgen daarvan. Ze zullen steeds ernstiger worden. De zonde ligt aan de deur. U kunt thuis de kanttekeningen daar wel bij nalezen. En dan voegt de Heer er nog één zinnetje aan toe. Zijn begeerte is toch tot u. En gij zult over hem heersen. Dat is een ontroerend zinnetje, gemeente. Zijn begeerte is toch tot u. Weet u, dat gaat over Abel. Zijn begeerte, de begeerte van Abel, is tot u. Abel kreeg zoveel genade van God, dat hij gerust kon buigen onder de meerderheid van zijn broer. Zijn begeerte, zijn verlangen is tot u. Weet u wat Abel wilde? Dat zijn broer nog net zo mocht zijn als hem. Abel die bad voor zijn broer. Hij zei: Heere, er is ook een Kaïn gedenken. Hij is de oudste. Hij heeft de meeste voorrechten. Hij heeft de belangrijkste plaats. Wil u aan hem gedenken? Zijn begeerte is tot u. Gij zult over hem heersen. Kaïn, als je je bekeert, dan krijg je die ereplaats in het gezin. Dan wordt de heilige linie over jou voortgezet. Dan wordt de lijn Adam en Kaïn en Enos en... Kunt u dat begrijpen? Dat nou die hoge God naar Abel omziet, dat is al een wonder. Maar dat die hoge God in die versen 6 en 7 naar zo'n potentiële moordenaar omziet. Zo heeft God omgezien in deze wereld naar het verlorene. En zo zegt God ook vandaag nog: zijn begeerte is tot u. En indien gij wel doet, zo is er verhoging. Weet u, daar ligt nou de boodschap in van bekering. Bekeert u, bekeert u. Dan daalt de hoge God af in zijn langmoedigheid tot de meest verblinde zondaar en zegt vanmorgen dat er bij hem nog uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Zullen we die lokstem nooit naast ons neerleggen? Zullen we die roepstem onthouden? Dan zullen we de waarschuwing, ook uit dit eerste stukje van de Bijbel, Genesis 4, ter harte nemen. God heeft van u en van mij niks nodig. Maar wat is het een voorrecht als we niks meer overhouden en met onze schaamheid en onze armoede voor God mogen verschijnen, zeggen: Heer, u dan schenken wat ik niet heb. En wat u dan uit genade. En die komende zaligmaker. Naar een zondaar omzien. Kain en Abel. Het eerste gezin. Wat een herkenbaar hoofdstuk. Wat een onderwijzend hoofdstuk. Maar wat een aangrijpend hoofdstuk ook. Want dan zien we tenslotte dat Abel in dit hoofdstuk, we gaan er volgende week verder bij stilstaan, wordt opgenomen in heerlijkheid. Dat Kain verder gaat met zijn eigen weg. Wat is nou uw bestemming? Waar gaat uw reis naartoe? Moet u God ook nog zoveel geven? Ben u ook nog zo druk met van alles? Moet het ook nog zo groot zelf doen? En de Heer me dingen geven. Heer, ja, alsjeblieft, heb u nog wat van mij? Heb u nog wat van mij? Daar zit de Heer niet op te wachten. God heeft van u en van mij niks nodig, hoor. Maar mag u door genade weten, deze ellendige riep. En de Heere hoorde, dat was het geheim, dat de Heere hoorde. En hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Zijn begeerte is tot u en gij zult over hem heersen. Amen. Slotzang gemeente Psalm 119, het vijfde vers, waarmede zal de jongeling zijn pad en wat er verder volgt. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.